De nieuwe Contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
Ik ben dus helemaal geblokkeerd, Chrétien, nu.
Want zit je vast, Hans?
Ik zit vast.
Waaraan?
Ik wil namelijk iets beweren over het nummer. Dit is namelijk de 137ste aflevering.
Wat is dat voor getal, Hans? Vertel het maar gewoon. Zeg het maar.
Ja, je kan het toch al invullen. Wat
het begint met een P en het eindigt op riemgetal. Toch of niet? Dacht ik. Of niet? Ja, nou, het is een priemgetal. Ik heb net even opgezocht. Jonica ten Bate. Het is het 33ste priemgetal. Dus als jij die 32 anderen nu even opnoemt, Hans, dan weten we waar we zijn geweest de afgelopen jaren. Ja, zeg het maar.
Okay. Ja? Nou, laten we qua huiswerk maar gelijk van stal gaan, even opsommen wat we, of opnoemen, opsommen klinkt ook weer zo, opnoemen wat we verder in de podcast gaan doen. We gaan twee boeken bespreken. We gaan om te beginnen bespreken Ossenkop. Dat is een debuutroman van Manik Sarkar. En dat gaat over een slagerij. En ik keer het boek even om. Volgens de uitgever is dit een hedendaagse klassieker. Dus deze uitgever denkt van, nou, laat ik hier geen twijfel over bestaan.
Niet alleen een hedendaagse klassieker, Hans. Over een dorp waar de moderne tijd binnendringt en het ambacht tegen wil en dank verloren gaat.
Ja.
Alsjeblieft.
Amen. Denk je op grond van deze zin een beetje te weten welke kant dit boek opgaat? Nou, het zou zomaar eens een schot in de roos kunnen zijn.
Of niet, en dan het tweede boek, niet.
Nee. Dan het tweede boek, dat is geschreven door Cyril Offermans. Een man die, zolang ik De Groene lees, in De Groene literatuur recenseert. En ook
ik denk dat er meerdere schrijvers zijn die onder de naam Cyril Offermans al 60 jaar voor De Groene schrijven. Dat is gewoon een naam. Als je iets wil schrijven wat over moeilijke literatuur gaat, dan zeg je, ik doe even een Cyrilletje. En dan word je in De Groene geplaatst. Ja.
Een van de geschriften die hij geschreven heeft voor De Groene en die nu in een boekje verschenen zijn. Sterk uitgebreid en in een boekje verschenen. De titel Thomas Bernhard, een beschadigd leven.
Ook al zo'n vrolijke titel, hè? Vind je niet? Ja. Maar goed, en we hebben nog een mooie column van onze bijna al vaste medewerker Peer Hommel.
Ja.
Die voor de tweede keer meedoet. Dus nog een paar keer en we spreken van een vaste medewerker. Dus
ja, dat komt goed. Ja. Helemaal goed. Om te beginnen wil ik eventjes terugkomen, Chrétien, met jou. En ik denk dat ik jouw applaus daar wel mee kan verdienen. Door even terug te komen op het volgens jou liefdevolle gesprek wat we met Evelien Aandekerk van CPNB hebben gehad. Ja. Of in ieder geval een gesprek waar volgens jou liefde aan het opbloeien was.
Dat denk ik wel,
Ja, en ik wil de nadruk even leggen op één zin die zij uitgesproken heeft, namelijk de zin, jullie moeten, en met de nadruk op moeten, jullie moeten die podcast blijven maken.
Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat jullie met deze podcast doorgaan.
Ja, oké, dat kan zij vinden, denk ik dan.
Ja, of was en dat mijn eerste zin, vraag is, ik heb twee vragen daarbij. Ik spreek jou even aan als Limburger. Een Limburger die in de ziel van een andere Limburger gaat kijken. Want ik kan dat niet, dat begrijp je. Wat zat daar nou achter die opmerking?
Ik denk dat dat een van de triggers is van mijn beginnende liefde. Zij vindt het stiekem, want ik heb gemerkt in dat interview, Hans, Evelien Aandekerk is een marketing ninja, hè? Als die het woord McDonald's ergens ziet staan, ziet zij eindeloze rijen dozen Happy Meals met daar boekjes in. En zij weet overal een marketing opportunity uit te halen. Ik begin meteen ook in het Engels, Hans. Ik begin meteen als een marketing manager te praten. En dat doet ze echt heel goed, vind ik. Dat is fanatiek, kun je wel zeggen. Maar stiekem, Hans, diep in haar Limburgse hart. Hè, het is ook een katholiek meisje waarschijnlijk, want ze komt uit Roermond. Dat kan niet anders.
Ja.
Stiekem is ze natuurlijk. Ja, ze weet ook wel dat al die boeken waar ze voor marketing, dat toch het meeste is, toch een beetje, net niet. Zij weet heus ook wel dat wat wij doen, dat veel en veel beter is, Hans, dan wat er gemiddeld gemarket wordt. En dat zit ze stiekem op haar middengolf radiootje s'avonds natuurlijk te luisteren. En dan, daarom moeten wij dat blijven doen, Hans. Omdat zij weet, er is een andere wereld. En daar sta ik ook mee in contact. Ondanks mijn marketingachtergrond. Dat vind ik wel een ster.
Dat laatste is zeker het geval. Want het viel mij op dat ze het verschillende keren over bubbels had. En ze zei heel schoonbewust, ik zit ook in die bubbel.
Ja. Welke bubbel bedoelde ze hier van zichzelf eigenlijk, denk je?
Wat, sorry?
Welke bubbel zat ze zelf in, volgens haar?
Ze begon met het woord bubbel in een context van binnen en buiten het boekenvak. Dus wij in het boekenvak zitten ook in een bubbel.
Daarmee. Ja, maar ik zit niet in de bubbel waar de meeste mensen in het boekenvak zitten.
Wij zitten weer in een zijbubbel.
In zoiets wat je krijgt als je op een matras duwt, dan komt er aan de achterkant zo'n klein bultje. Dat zijn wij.
Wij zitten in die bubbel. Ja, haar punt was natuurlijk, uiteindelijk een opmaat, die bubbel, die opmerking over die bubbel was uiteindelijk een opmaat naar de McDonald's, waarvan ze natuurlijk zei, kijk, daar komen mensen als wij, die komen daar misschien niet zo
vaak. En dat is niet waar, want ik kom best af en toe bij de McDonald's.
Ja, goed, oké, maar daar moeten, je moet je handen, dat zei ze eigenlijk, je moet je handen wel vuil willen maken in deze functie.
Maar wat doen wij anders,
als ik een deal met McDonald's kan sluiten, dan doe ik dat.
Maar wij maken onze handen. Ja, ze ziet jammer genoeg toch niet alles. Want wij maken onze handen ook vuil. Wij bespreken Frank Keizer, hebben wij besproken. We hebben Tjeerd Bruinja besproken. We hebben Micha Andriessen besproken. Wij zijn. Ik heb het ooit over Marion Bloem gehad. Ik bedoel, wat ik moest daarna. Heb ik flesjes handontsmetter heb ik gebruikt om weer een beetje op orde te komen. Dus wij doen niet anders dan onze handen vuil. Maar ik begrijp wel wat ze bedoelt. Maar wij doen dat ook. Iedereen maakt zijn handen vuil. Kan niet
maar verder, louter waardering ook van mijn kant. Voor de verder nog twijfel over zou bestaan. Over het interview. Ik heb dat met veel plezier ook teruggeluisterd met Evelien Aandekerk.
Ik denk dat we elke twee maanden.
Wie weet waar dit gaat eindigen.
Zouden wij niet elke twee maanden even een half uurtje mee moeten praten, of niet?
Ja, maar kijk, een van de redenen dat ik deze zin eruit heb gelicht, ik zeg het nog één keer, jullie moeten die podcast blijven maken, is dat ik dacht, zou Evelien nou in haar hobbyuurtjes gewoon ergens een subsidiebedragje voor ons kunnen lospeuteren ergens?
De vorige keer begon ze ook al meteen over de getallen, zeg maar. Dus dat was ook weer, waren te klein. Maar ik denk niet alleen in termen van subsidiepotjes. Maar kan ook, zou heel fijn zijn. Mm-hmm. Maar ze zou natuurlijk ook kunnen beginnen, Hans. Samen met Job Jan, haar onafscheidelijke metgezel, mag ik wel zeggen.
Ja.
Is dat niet de marketingman van de CPMW weer? De marketingman van de marketingmensen? Hoe zit dat ook? Nee, dat is de publiciteitsman van de marketing.
Ja, de publiciteit van de marketing.
Ja. Het wordt wel ingewikkeld. Het wordt wel heel meta op deze manier. Maar ze zouden natuurlijk allemaal kunnen beginnen met een. Wat we al een beetje aangekondigd hebben, een abonnement te nemen op onze podcast eind van het jaar.
Zodat
we aan 250. En als CPB zich erachter zet, hoe gauw hebben we dan 250 abonnees, Hans? Hoe lang kan dat duren?
Als CPB uit de kast zou komen als donateur.
Als hardcore fan van ons. Ja, en als donateur ook, inderdaad. Ja, dan.
Ja, dan is de sky the limit.
Dan kunnen we blijven. Dan kan zij blijven zeggen tegen ons, jullie moeten die podcast maken.
Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat jullie met deze podcast doorgaan.
Ja. Dat, sterker nog, dan willen wij niet anders.
Ja.
Maar nou, we moeten wel even.
We hebben dit denk ik nu wel. Mijn tweede vraag was, gaan we dus ook daadwerkelijk door? Nou, dat parkeer ik even voor een volgende aflevering. Want dat gaan we natuurlijk nu vandaag even niet bespreken. Die bijl gaat vandaag niet vallen, dat zwaard van Damocles. Ik wil even met jou.
Mooie literaire verwijzing, Hans. Hoi, zwaard van Damocles. Ja. Oh nee, het was de donkere kamer van Damocles. Sorry, hè. Ik wou er een literaire verwijzing van maken. Sorry.
Okay.
Ja, neem die kwalijk.
Laten we. Oké. Okay. Ik ga even terug naar afgelopen zondag. Niet omdat toen de wedstrijd Feyenoord-NEC werd gespeeld.
Jullie hebben gewonnen. Gefeliciteerd.
Mij overkwam iets. Het is echt een anekdote. Het is een pure anekdote. En jij mag daar op reageren, graag zelfs. En de reden dat ik die anekdote toch in een literaire podcast ga naar voren ga halen, is omdat het draait zozeer om taal en om creativiteit met taal en ook om de lading van taal. Ik zal het je proberen uit te leggen. Ik ging naar de wedstrijd of naar Rotterdam om samen met een aantal vrienden en kennissen naar Feyenoord-NEC te gaan kijken. En ik loop naar de garage tegenover mijn huis. En ik heb twee buurmeisjes en die zijn altijd heel brutaal. Dus ik hoef maar twee stappen uit mijn deur te zetten. En dan komen ze meestal, komt de bestapte er een op me af. Ik denk dat ze 6 of 7 zijn. Waar gaat u heen? Vraagt ze dan bijvoorbeeld.
Maar wel heen. U, hè? Wel u zeggen. Dat
ja,
is
waar, of waar nou? Waar ga je heen? Waar ga je heen? Inderdaad. Oh, okay. Nou goed, dus ik weet al, als ik ze zie spelen, dat ze meestal met een vrij indiscrete of brutale vraag komen. En ik liep daar naar de garage, ik deed de garage open en ik dacht, ik voelde hem niet heel super. Ik dacht, weet je wat, ik pomp mijn banden even zo hard mogelijk op, dan fiets ik zeg maar als een soort vlinder, fiets ik naar dat café in Rotterdam. Dus ik pak zo dus ik zet mijn fiets buiten, ik pak mijn fietspomp. En vraagt het ene meisje, mag ik mijn fietspomp lenen? Ik zeg, nou, als je het niet erg vindt, ga ik eerst even mijn band oppompen. Misschien mag ik hem daarna lenen. En toen was die en nu komt het. Het andere meisje, wat met haar rug een beetje uitdagend tegen de garagedeur stond, die zei, ik wil jou oppompen.
En dat, ja, Jezus, Hans.
Ik wil
maakt
jou
dat mee, hè? Ja, het is nog een soort... Het is een en soort, ik weet niet, wat was dit? Ja, wat, ja.
Ja, vertel. Dus ik...
Maar het was, ja, ik val helemaal stil, zo, ik val helemaal... Nou, ik denk, ja, oh, oké, okay, dat ken ik niet. Erik zegt iets over Torres C, maar dat ken ik niet goed. Maar ik moet ineens denken aan Schatje, of aan Vlodder, maar dat is het niet, hè? Buurman, wat doet u nu? Of dat zover zijn we nog
ja,
niet,
ik,
hè?
Maar
dat,
ik heb dus
daar waren we nog niet,
Maar ik heb dus de hele route dat ik naar Rotterdam fietste, dacht ik dus... Hoe, wat bedoelde, is het een was dit nou een fantasie van haar? Zie ik er nou, dat zou ook kunnen, maar dat zou heel erg in mijn nadeel spreken, dat ze me er zo opgepompt uit vindt zien, dat ze denkt, hier hoef ik nog maar 1 trap te geven. En
plof, plof doet Hans. Ja, dat kan. Even de buurman opblazen. Ja. Ja, dat zou allemaal kunnen. Ik denk dat het, bij kinderen is het vaak, als ze 6 of 7 zijn, dan is het vaak zo dat ze echt heel talig zijn. Dus ze associëren gewoon heel vrij met het woord oppompen, pompen. Ik wil jou, zal jou. En jij wilde mij niet lenen, ik zal jou eens oppompen. Weet je wel, dat is eigenlijk nog meer het murmelen voordat de echte mededelingen komen. Zeg. Het is meer mediteren dan echt iets bedoelen is. Dat, het is wel mooi dat er toch nog heel veel taal in zit in die kinderen. Hè? Dat is wel grappig, is dat altijd. Waar verdwijnt dat ooit? In het onderwijs waarschijnlijk. Maar goed.
Ja. Ja, precies. Maar dat is het dan goed. Oké. Okay. Dus, maar ik dacht, ik vind dat zo'n... En eigenlijk denk ik dat ik dit dus... Dat is het vreemde met taal. Ik denk dat ik dus nooit meer vergeet. Ik denk dat ik die zin dus nooit meer vergeet.
Ja, die moet je opschrijven dan. Het is verder wel natuurlijk een beetje een belevenis uit de Vinex-wijk, hè, als ik eerlijk moet zijn. Maar goed, het is wel aardig. Maar je moet het zinnetje opschrijven. Ik zou er niet verder...
Ik wil jou oppompen.
Ja, dat schrijf je dan op. Ja, precies.
Ja, okay.
Het buurmeisje zegt, ik wil jou oppompen.
Ja.
Dat is een mooie zin natuurlijk. Ja.
Verder, maar daar ga ik heel kort over zijn, zit ik in een soort promotiedip. Want ik heb net een boek uit en dan word je natuurlijk geacht je boek overal zoveel mogelijk te promoten. Maar ja, dan denk ik van, oh ja, ik moet daar nog weer act op, of ik moet daar werk van maken. Maar ik heb dan als klein, en het erge is van die promotiedip waar je dan in zit, waar ik nu in zit, is dat je dan blij bent met elk pluspuntje wat je toe wordt geworpen. Dus ik kreeg van mijn uitgever, de mededeling dat ik in een van de volgende edities van Elsevier's Weekblad dat mijn boek als boektip meegaat, inderdaad. En dat is dan, dat ik...
Bestaat dat nog, Elsevier's Weekblad? Of, ja, dus,
ja, precies.
Hè? Maar wel. Dat wist ik ook niet.
Nee, ik denk dat ze nog wel redelijk wat lezers hebben. In ieder geval veel meer dan de Vrij Nederland en de HP De Tijd, eerlijk gezegd.
Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik weet het echt. Sinds Ferry Hogendijk ben ik het even kwijt. Arendo Jouwstraat staat nog voor de geest. Dat was er ook, of niet? Was dat niet ook van de Elsevier?
Ja, eind jaren 80 of zo.
Pierre Huiskens, weet je die nog?
Houd toch op.
En verder staat me er niets meer voorbij.
Gaan we heel literair eindigen, namelijk met een uitgebreid interview van Arjan Peters, die bij HP De Tijd een soort terugkeer beleeft, met AFT van H. van der Heijden. Een heel lang interview, mag ik wel zeggen. Ja.
En ook een heel tragisch interview, vind ik zelf. Mm-hmm. Vind jij niet, of wat vind jij ervan?
Ik denk dat Arjan Peters, ik denk dat als je... AFTH van der Heijden, ik kan me zo voorstellen, je wordt er uitgenodigd, je gaat er zitten, je gaat praten met deze eminente auteur, dan kan het bijna niet, ook al zou je willen dat het een optimistisch, levensbejagend verhaal zou worden, dat gaat hier niet lukken.
Nee, Ja, bij Van der Heijden heb ik altijd zoiets. Peters beschrijft in dat stuk zo'n beetje de gang van de cyclus. Hoe heet het ook alweer? Ja, sorry, dat was een senior moment. De tandeloze tijd, een beetje de ontwikkeling daarvan, van die serie. Hè? Dat is, was dat nou voor zoveel jaar? 50 jaar de tanden, 40 jaar de tandeloze tijd, hè, was het geloof ik, of zoiets.
Zou kunnen, ja.
Ja, 26, ja, 40 jaar de tandeloze tijd. 40 jaar de tandeloze tijd. En wat ik opvallend vind aan het schrijverschap van Van der Heijden, is dat het begon echt crescendo. Hè? Hij was eerst onder het pseudoniem Canaponi, 2 boeken, een roman en een verhalenbundel. En toen begonnen die delen de tandeloze tijd te verschijnen. Eerst de proloog, en toen deel 1 en 2.
Ja.
En dat was echt een sensatie. Ik herinner me dat echt als een sensatie. Ik weet niet hoe jij je dat precies, of je dat überhaupt herinnert. Maar ik weet nog dat echt iets was. Weet je wel? Dat je dacht, ja, nu is er echt een nieuwe schrijver opgestaan. Dit is echt, dit wordt groot. Dit wordt echt iets, over 40 jaar denken we hier allemaal nog aan terug. Weliswaar denken we er ook nog aan terug, maar je kunt niet zeggen dat het schrijverschap het helemaal geworden is. En dat heeft met van alles te maken, natuurlijk met hele tragische omstandigheden. Hè, de zoon van der Heijden en Rote Strijg is doodgereden door een automobilist, dus dat is heel tragisch. Dat heeft hem geknakt, deels. Maar het andere deel, wat Van der Heijden geknakt heeft, en dat zit in het interview niet zo, maar dat is wel iets wat me altijd opvalt als ik die boeken lees, is dat Van der Heijden is al maar meer die reeks gaan uitbreiden. En dan verscheen weer deel 16 en dan deel 8 en dan deel 24 en dan deel 3,5. En hij probeert wanhopig nog om met de tijd, in de tijd die hem gegeven is, om die reeks vol te schrijven.
Mm-hmm.
Maar die boeken worden steeds dikker en toch steeds minder, helaas. Dat is jammer. Dus het is net zoals, het lijkt wel alsof hij zijn eigen ondergang al een jaar of 20 aan het anseneren is.
Nou ja, zoals ik het zie, Christian, en daar hebben we het voor, daar kunnen we eerlijk over zijn, hebben we het voor deze opname ook over gehad. Is het, mensen hebben zeker in het geval van Adrie van der Heijden, verschillende talenten, misschien zelfs verschillende grote talenten, maar talenten kunnen dus ook tegen elkaar inwerken. En wat hier deels gebeurt, is dat het talent voor megalomanie, wat hij heeft, zijn schrijftalent eigenlijk deels in de weg heeft gezeten, of misschien zelfs deels heeft afgebroken.
Ja, hij gaat echt op elke zin zitten, zeg maar. Elke zin moet bijna van staal en van hardhout zijn. En elke alinea moet iets enorms zijn. En dat hoeft niet altijd. Laat het gaan, weet je wel. Schrijf soms, schrijf dunner. Schrijf iets, ik bedoel daarmee niet 100 bladzijden of zo, maar maak er iets. Hij kan het namelijk wel. De beste boeken van hem zijn echt fantastisch. Dat kun je niet zeggen, maar de laatste jaren. Ja.
Maar heb je een voorbeeld? Want dan hebben we misschien ook een beeld van wat we missen. En waarom het inderdaad echt misschien extra tragisch is. Dat hij dus op latere leeftijd niet meer die flitsende. Wat op zich natuurlijk misschien begrijpelijk en logisch is. Maar heb jij een auteur? Kun jij een auteur produceren waarvan je zegt, kijk, die heeft ook die leeftijd, of die was ook zover in zijn leven, of had die leeftijd, maar bleef sterk, bleef relevant, bleef bovenop de tijdgeest zitten.
Ja, nou ja, je zou als voorbeeld Moelis kunnen nemen, of Helle Haas. Het zijn twee soorten auteurs. Kijk, Moelis heeft zichzelf op een gegeven moment opnieuw uitgevonden. Als een soort flashy romancier. Hè? Vanaf de avonden, 2 vrouwen en dan de avonden.
De avonden, wacht even hoor. Je bent
nu zit ik inderdaad Moelis, ook weer.
Moelis en de avonden, wacht even.
Sorry, de aanslag, neem me niet kwalijk, excuseer. Dus met 2 vrouwen en de aanslag werd hij weer een beetje flashy schrijver. Hè? En daar ging hij toen vanaf dat moment, midden jaren 70, heeft hij ook echt consequent aan zijn eigen mythologie gewerkt. En die boeken die hij maakte waren op de ontdekking van de hemel na niet zo dik en niet zo enorm. Dat waren allemaal vredelijk behapbare dingen voor het grotere publiek. Haase heeft een constante stroom van ongeveer dezelfde boeken geschreven en is daarmee toch ook op een of andere manier relevant gebleven.
Ja.
Snap je? En die hebben zichzelf niet tegengewerkt, zoals jij dat noemde. Die zijn echt iemand gebleven. En Van der Heijden lijkt wel zo weg te zakken in zijn eigen talent. Dat is echt
heel jammer, weg te zakken in zijn megalomanie dus. Dat is een beetje...
Ja, maar ook in zijn eigen talent. Hij heeft of misschien zou je moeten zeggen, hij heeft zijn eigen talent niet helemaal in de gaten.
Maar ja, je zou kunnen zeggen, hij heeft zijn talent opgeofferd aan een soort megalomane impuls om eindeloze reeksen in de stijgers te zetten. Dus met andere woorden, in plaats van bezig te zijn met wat je... Ja, met het echte schrijven zelf, is die constant bezig een enorme constructies of onderdelen van constructie in elkaar te puzzelen. Wat ik daar zie is dat hij onderweg natuurlijk heel veel en dat is heel tragisch, dat hij zijn lezers, die hij natuurlijk jarenlang verwend heeft en daarin heeft hij ze gewoon gaandeweg verloren, denk ik. Heel veel zelfs.
Ja, dat begint. Ja, je hebt helemaal gelijk.
En een auteur die ik bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd super scherp vind, ik weet niet, misschien vindt hij het nog wel een compliment dat ik hem daarmee vergelijk, maar je hebt José Saramago, die natuurlijk tot op hele hoge leeftijd geschreven heeft. En op een gegeven moment ook echt als een nestor, zeker van de Portugese literatuur. Die bleef echt romans schrijven die tot het einde toe haarscherp waren. Ja, echt heel goed.
Maar hij schreef ook vanuit een idee. Van dit wil ik in dit boek zeggen. Hè? Hij had een maatschappelijk en een persoonlijk idee van dit moet dat boek zijn.
Ja.
Hij had niet het idee van ik moet weer een nieuwe onderdeel van mijn kathedraal in elkaar sleutelen.
Net als
Thomas Bernhard, die is niet zo oud geworden, maar goed, die heeft ook heel veel hetzelfde soort boeken geschreven, maar iedere keer weer met dezelfde woede en ellende begonnen
Ik zal hier een heel lelijk woord eventjes, maar past hier, dit lelijke woord past hier denk ik wel, namelijk bijvoorbeeld Saramago tot op hoge leeftijd dus communiceerde met zijn lezers en met de buitenwereld. En dat bij AFTA van der Heijden, die communiceert gewoon, ja, dat merk je aan dat interview, die communiceert alleen nog met zichzelf, of voornamelijk met zichzelf.
En met Arjan Peters.
En met zijn vrouw waarschijnlijk, maar dat is het wel zo'n beetje. En dan gaan we ons nu opmaken voor de tweede bijdrage van Peer Hommel. Wat, als ik goed begrijp, Chrétien, is zij op een haartje na vaste medewerker van de nieuwe Contrabas.
Ja, ze heeft nu voor de tweede keer meegewerkt. Nou, dat is toch al bijna vast, of niet? Nog één keer hebben we kunnen zeggen van onze Peer. Hè? Onze veelbelovende Peer uit Rotterdam.
Nog zo'n leuk geel boekje is De Ontdekking van de Literatuur door Ronald Giphart. Als de vervoering van de roman je te veel wordt en je in ontkenning van ieder aards gevoel verkeert, surf dan snel het World Wide Web op naar boekwinkeltjes.nl om dit stoffige pareltje op te duiken. In 1994 bij de Bijenkorf uitgegeven, maar nog altijd actueel. Literatuur is nog niet dood. Maak je klaar voor goedgevonden sneren, een cursus literair bluffen, een geschiedenisles en andere zeer nuttige lectuur tijdens dit college. Het meest moest ik lachen om de typetjes die uiteen worden gezet, zoals de liefhebber van de poëzie van het verlangen, of kort de LPV, die dagenlang uit het raam staart tot hij bij schemering eindelijk J.C. Bloem uit de kast trekt om die 's avonds in het Bruin Café te citeren. Dan heb je natuurlijk ook nog de actualo en de groot bewonderaar van de klassieke Nederlandse roman en de meterlezer, en de interdisciplinaire cultuursurfer, die overal wel literaire bevrediging uitput, want een kroket van de Febo is eigenlijk een gedicht. En nadat ik de gezellige belezenheidsquiz heb gedaan en wel 51 leestips heb opgeslorpen, begin ik me toch af te vragen, wat voor literair figuur ben ik dan? En ik denk dat Giphart één type vergeten is. De aanmodderaar. Die doet maar wat. Mijn bibliotheek bestaat uit een op kleur gesorteerde mengelmoes van kringloopvondsten, boekenbonnenvruchten, belastingwettenbundels en dichtbundels van poëzievriendjes. Op de bank liggen 3 half gelezen linkse opiniebladen, De Haveloods, dat is een stadskrantje, en de reclamefolders van vorige week. En weet je, tijdens het ontdekken van de literatuur steek ik er het liefst nog een sigaret bij op. We hebben het samen erg gezellig, Giphart en ik. Dit betekent dat het tijd is om de kroeg in te duiken. Op zoek naar soortgenoten. wijn en zweterige borrelnootjes. Ik beloof u, na het uit je hoofd leren van de rake stellingen in dit boekje, maak je sowieso ongekend de blitz. Iedereen zal denken dat je de literatuur hebt uitgespeeld. Het café ligt aan je voeten. Zet hem op, lezers.
Nou Hans, dit was Peer. Op naar meer, zou ik zeggen, of niet?
Absoluut.
Beviel het?
Ja, meer.
Oké, ze mag blijven. Ja.
Op weg naar het vaste medewerkerschap.
Ja, wat, dat wil iedereen zo gewenste vaste medewerkerschap. Wat we maar zo zelden uitreiken. Ja, laat maar komen.
Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
Voor ons ligt dus het boek Ossenkop van Manik Sarkar. Een vertaler, lees ik op de achterkant. Hij is uit 1973. Hij vertaalt Philippe Claudel en Joël Dicker. Ik weet het niet. Ken jij Claudel of Dicker? Lees je daar wel eens wat van, Hans? Of niet?
Ik lees wel eens iets van Philippe Claudel, ja.
Wat vind je daarvan? Dus ik vraag hem, gewoon even in één zin.
In één zin. Niet onaardig.
Niet onaardig. Maar ik heb ooit één boek van hem gelezen en daar ben ik alles van vergeten, behalve dat ik het een beetje kitschig vond. Zou dat kunnen of is dat onzin wat ik zeg?
Ach ja, dat zou kunnen, ja.
Oké, maar dat is voor een andere keer.
Ik hou me wat Claudel heel erg op de vlakte. Ik realiseer me dat.
Goed, krijg je thuis ruzie dan of zo, als je daar iets over zegt? Wat is er aan de hand? Of is het je vriend, Philippe Claudel? Met Philip nog een baantje golven of zoiets. Nee, goed. Het boek heet Ossenkop. We hebben net al gezegd dat de uitgever het een hedendaagse klassieker noemt. Ja. Op het voorblad, Hans, staat een aanbeveling, een blurb, zoals dat heet, van Gijs Wilbrink. Hè? Dat is de ster van vorig jaar, zal ik maar zeggen. Jaloersmakend goed. Aan de hand van één tragicomisch mensenleven weet Sarkar te laten voelen wat de wereld allemaal is kwijtgeraakt. Ik weet niet of het bij jou ook zo werkt, Hans, maar bij mij gaan alle alarmbellen dan rinkelen als ik dit lees. Het klopt wel. Het is een boek dat gaat over één mensenleven. En het gaat over Rensing, slagerij Rensing. Daar is eerst een vader aan het werk, de oude Rensing, zal ik maar zeggen. Om vervolgens de jonge Rensing, die neemt het over.
Ja, heel verrassend is dat.
Ja, dat is dus zeg maar een familiebedrijf in het noorden des lands, stel ik me zo voor. Maar dat is omdat ik
tendentieus te willen zijn dat de jonge Rensing de oude Rensing opvolgt. Dat is wel zeg maar kenmerkend voor het niveau van verrassing wat je constant in deze roman aantreft. Ja.
Je maait wat gras voor mijn voeten weg. Of eigenlijk zou ik moeten zeggen, je snijdt al een paar stukjes spek van mijn opmerkingen af. Hans, als ik deze slagersmetafoor even mag gebruiken. Er is een dorp, daar is een slagerij. Daar komt een jongen te werken, die jonge Rensing. En dat is een beetje een sukkel, is dat, als we het zo mogen zeggen. Dat is iemand die zit vooral in die slagerij. Daar is hij de hele dag aan vlees, aan een duur vlees aan het denken. Hij heeft een soort ambitie om er een geweldige slagerij van te maken. Maar ja, hoe gaat dat? Een klein dorp. Die mensen hebben geen geld over voor mooi vlees. Dus die gaan op een gegeven moment, komt de supermarkt in het dorp. Hè? Het is een beetje een tijdsbeeld van na de oorlog, zeg maar. Hè?
Zo, ja, maar je gebruikt het voor, ik denk dat we mocht Manik Sarkar de moed hebben of de plicht voelen om naar de nieuwe Contrabas podcast te luisteren. En hij hoort nu jouw samenvatting. En ik denk Manik Sarkar blijft daar ook even steken bij het woord sukkel.
Nou, die Rensing is een soort sukkelaar, toch? Die heeft hij ook een voornaam.
Ik denk dat hij in de visie van de schrijver een held is.
Onverschrokken held die volhoudt in zijn ambacht.
Als je alleen al kijkt naar hoe de jonge Rensing. Hè, en ik vind het dus ook al heel veel.
Ik moet wel even mijn samenvatting afmaken.
Ja,
toch,
sorry. Ja, okay, ga jij eerst.
En niet omdat ik, want dat is zo gebeurd wat ik al zei. Jonge Rensing neemt het over. Er komen supermarkten. Dat vlees wordt te duur. Hij moet weer rotzooi gaan verkopen. Hij krijgt ondertussen ook nog een vrouw. Dat is door zijn vader nog een beetje gearrangeerd. Dat is een meisje die daar in de winkel werkt. En die vraagt hij dan ten huwelijk. Er gebeurt van alles, het huwelijk gaat kapot, de zaak sleept zich een beetje tot een soort wild einde ergens jaren 80, stel ik me zo voor. En dan is het boek afgelopen met nog een soort kleine ontknoping die we niet zullen verraden, maar het is niet dat je meteen dat je meteen ondersteboven bent, maar het is eigenlijk een heel slepend boek is het, dat is het wel, ja.
Ja, nee, wat me opvalt aan jouw samenvatting, en ik zou dat misschien toch op een hele andere toon samenvatten, maar dat doet er niet toe. We bouwen zo'n samenvatting of zo'n recensie samen op. Dus wat me opvalt is dat jij helemaal over... Ja, jij noemt hem een sukkel, die jonge Rensink, hè, want die heeft allerlei hele idealistische opvattingen over het slagersvak, waarvan je natuurlijk al vanaf zin 1, sterker nog, vanaf de flaptekst aanvoelt dat die allemaal, dat idealisme of die voorstellingen, die fantasieën, dat die allemaal gaat lopen op de realiteit. Dat is zeg maar wat ik, dat kan ik alvast verklappen op dit boek tegen heb. Namelijk dat je de desillusie zie je vanaf pagina 1 al aankomen. En inderdaad, die desillusie over het slagersvak, die ontrolt zich dan ook. Maar wat je helemaal mist, vind ik, in deze samenvatting, is dat die jonge Rensink, die wordt dan geïntroduceerd als een soort genie die op veemarkten precies kan beoordelen. Dus hij heeft een geweld. Je zou bijna zeggen, hij is de Mozart onder de slagers. Zo wordt hij in ieder geval. Zo wordt hij geportretteerd. Yeah. Hij kan aan de snuit van een koe, bij wijze van spreken, zien of de nieren goed zijn.
Of een biefstukje lekker mals is.
Stukje vlees. Kortom, hij wordt echt als een soort halve heilige, wordt hij door Manik Sarkar geportretteerd of neergezet. En dan gaat hij vervolgens natuurlijk, en dat is een beetje de loodzware thematiek, en ook het loodzware moralisme was wat je het gedurende de lezing van het hele boek om het hart slaat, is dat zijn talent nu natuurlijk niet gezien wordt, en dat het kapitalisme, CQ schuine streep de supermarkt, al die talenten niet ziet en stuk maakt.
Ja, en waar die dan toch ondanks alles nog een beetje aan probeert vast te houden soms, die Rensink.
Ja.
Is dat nou... Ja, dat is, het is de Mozart onder de slagers, zou je kunnen zeggen. Maar in het boek weet die Sarkar... Kijk, Mozart wist ook een publiek te bereiken. Hè? Als we dat lijntje met Van der Heijden net even nog doortrekken.
Mm-hmm.
Hij weet geen publiek te bereiken. Hij heeft op een gegeven moment een vrouw die me een beetje meetrekt. Maar dat is dan een beetje de put in, mag je wel zeggen. Van het slechte put, van het slechte vlees in. In allerlei opzichten, maar vooral ook het vlees wat ze verkopen. En ja, hij is natuurlijk wel een genie, maar hij is wel een genie wat helemaal niks met zijn genialiteit doet. Behalve daar gaan staan en hopen dat mensen het opmerken. En dat is, mm-hmm. daar mist hij toch ook in het genie. Het genie heeft meestal nog wel meer talenten dan alleen maar mooi vlees maken.
Ja. Maar goed, of Rensink junior nou een genie is of niet, of welke kwalificatie je er ook aan mag geven. Wat vind ik het zwakke is van dit boek, is dat hij een soort verzameling imaginaire kwaliteiten heeft. Of imaginaire kwaliteiten, door de auteur bewierookte kwaliteiten. En dat die auteur hem eigenlijk gebruikt of misbruikt om zijn loodzware boodschap over supermarkten...
En het verdwijnende dorpen, bla bla. Ja.
Bij ons naar binnen te frommelen. En wat ik dus zelf... Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, maar wat ik dus zelf een hele rare toestand vond in dat boek, is dat... Dat huwelijk komt inderdaad, zoals jij net zei, op een beetje kille manier tot stand. En dan hint Manik Sarkar, of hij schrijft het letterlijk. Misschien moet ik op pagina 72 moet ik het even opslaan. Even kijken, want daar speelt het zich volgens mij af. Ja, hier. En dan wordt er dus op gespeculeerd dat hij zo met zijn vak bezig is, dat zelfs de seks, zullen we zeggen, dat vindt hij eigenlijk maar, die schiet erbij in. En dan eindigt dat op pagina 2, zeg maar, ze had de verkeerde man daarvoor en hij duwde haar van zich af. Zij doe normaal en liep zonder verder omhaal van woorden naar dek. Hè? Dus ze bevinden zich op een boot, ja.
Ja. Ja, ze zijn op huwelijksreis en zij wil dan in de wc of zo, geloof ik, iets
ja, wil ze graag seks ze, hebben. En ze, dat ze wil de hele tijd seks. Hij zegt dan, doe normaal. En dan denk ik, op dat moment, ik weet niet hoe jij dat ziet, Kretje, maar dan denk ik, nou, ik denk dat zij op grond van deze scène wel heel snel tot de conclusie zal komen dat dit geen gelukkig huwelijk wordt. Maar daar bezit die Manik Sarkar helemaal geen aandacht verder aan. Nee, ze moeten samen namelijk in zijn
Zijn beperkte universum, moeten ze de zaak opbouwen, zeg maar.
In zijn schrijfschema moeten ze dan vanaf dat punt een slagerij opbouwen, waarvan ik dan denk, nou, dat gaat niks worden en dat wordt ook niks.
Ja, nou ja, dat is waar. Maar wat ik heb net zoals jij een paar dingen opgeschreven van tevoren. Eén daarvan is, ik vind het plattelandskitsch, vind ik het... Mm-hmm. En het is niet voor niks dat Gijs Wilbrink een blurb schrijft, want die schrijft ook plattelandskitsch. Het deed me een beetje denken, het zit in de lijn Gijs Wilbrink, Tommy Wieringa, Malik Sarkar, Lambert Voos, plattelandskitsch. Mensen van het platteland die gevoelens hebben. En dan krijg je vaak van die boeken over van die stille helden, waar dan allerlei diepe gronden in verondersteld worden, en die zijn er gewoon niet. Er is gewoon niks in deze held waarvan je denkt, nou, daar kijk ik nou echt totaal van op, wat hier mm-hmm. gebeurt. Ten tweede, wat ik van het boek vind, is dat het is net alsof het de hele tijd bestaat uit een aanloopje. En dan denk je, nu komt er iets. En dan stopt hij. En het volgende hoofdstuk is weer een nieuw aanloopje. En dan komt er weer iets, denk je. Maar helaas, volgende hoofdstuk, weer een aanloopje. Denk je dat er iets komt? Nee, komt weer niks. En dat gaat echt het hele boek zo door. Dat is dat. En het derde, wat ik nog even wil zeggen, mm-hmm. is die zogenaamd precieze stijl die Sarkar hanteert. Hij zei in VPRO boeken dat hij de zinnen van Claudel trachtte te evenaren. En dat zal ik je op bladzijde... Nou, ik zal eens een willekeurig voorbeeld gewoon kiezen. Bladzijde 131. Jacomien, zijn vrouw, stapte steeds vaker 's ochtends in de bus. Ze had haar rijbewijs gehaald en reed naar de dorpen in de bestelbus, moet ik er maar bij zeggen. En reed naar de dorpen in de omgeving en ook naar de stad. Naar alle plaatsen met instellingskeukens, waar grote aantallen maaltijden voor een lage prijs werden bereid. Het ene na het andere contract sleepte ze binnen. Ze had het voordeel dat haar man de beste slager was die in de noordelijke provincies en verder buiten zaken deed. Hij had een neus die goed genoeg was om op de vleesmarkt meteen te ruiken welke binnenberen aan geslachtsreuk... geslachtsreuken leden, zodat bij hem het percentage afgekeurde varkens aanzienlijk lager lag dan bij een doorsneeslager, wat de prijs natuurlijk drukte. Nou, want als dit literatuur is, dan ben ik een speler van Feyenoord, zal ik maar zeggen. Het is werkelijk niet te doen. Dit is toch... Wat is dit voor boodschappenbriefje waar we hier naar zitten te kijken? Want, ze reed steeds vaker in de bus naar grote instellingskeukens, waar grote aantallen maaltijden voor een lage prijs werden bereid. We zitten hier toch niet in het Margriet Kookboek? Dat had mijn moeder vroeger, was dat iets waar je mee... Maar dat is dus niet, ik doe dat niet om die paar zinnetjes af te maken. Ik pak hier een willekeurig voorbeeld. Het is echt, dit is echt het teneur van het hele boek. Tadadadam, tadadadam, tadadadam. Hoofdstuk af.
Ja, het is wel grappig dat je dit nu in een soort melodie... Want ik dacht bij mezelf, bij het lezen van dit boek... ik ben zelf niet zo thuis in de muziek. Dat geef ik. Dat is echt een heel zwak ontwikkeld...
Nou, dit is ook geen muzikaal boek. Dat kun je niet zeggen.
Bij mij. Maar ik dacht bij mezelf... Wat is dit nou... wat is dit voor muziek wat deze schrijver maakt?
Dit is van die... Je kent... op het platteland heb je van die coverbandjes, Hans. En die spelen dan ZZ Top of zo. Dat is dit soort muziek. Is dat. Dat zijn die jongens die treden op in de biertent met de kermis. En dan gaat er bier overheen over de amplifier. En dan krijgt de gitarist een schok, weet je nog? Leuk was dat, toen de gitarist een schok kreeg. En dit soort muziek is het. Het is geen eigen muziek, het is nagemaakte muziek... en dan ook nog op een hele lelijke manier nagemaakt.
Nou ja, ik had het net
ik
over...
Ik merk dat ik me een beetje op begin te winden over dit boek. Sorry, ben ik kwalijk.
Ja, nee, dat mag. Nee, ik had het net over dus op pagina 72... dus over dat hij al heel snel in het huwelijk... namelijk vlak na de huwelijksnacht al niet thuis geeft... als het gaat om seksuele activiteiten.
Hij gaat wel naar de hoeren af en toe. Wordt
maar dan krijgen we dus in pagina 167, dus dan zijn we bijna 100 pagina's verder. En dan zijn ze dan beide tot de conclusie gekomen dat zij weliswaar op ingenieuze wijze poogt om die slagerij overeind te houden. Maar dat hij moe gebeukt is en niet meer wil. Omdat hij natuurlijk nog steeds die hooggestemde idealen over het slagersvak heeft. En dan komt die pagina 167. Ik ben benieuwd hoe jij dat dan stilistisch duidt. Komen we met de volgende passage. Misschien is er nooit veel aan haar te zien geweest. Ze was zijn vrouw. Toen ging ze weg. Ze was niet mooi en niet lelijk, zoals het overgrote deel van de mensheid.
Nou kijk, ik duid dat stilistisch als volgt. Sarkar, die probeert hier een tragische held neer te zetten. Hè? Dat is wat hij doet.
Ja.
We zijn er al uit, min of meer, dat niet lukt. Wat hij hier probeert te doen, stilistisch, is die tragische held diepte geven. En wat hij dan doet, dat geeft hij niet. Hij laat hem iets neerbuigends denken. Weet je wel, wat is er nou aan die held te zien in het hele boek? Helemaal niks, weet je wel. Die held is ook vervelend. Het is een beetje een grote, dikke man die vlees staat te snijden. En dan, misschien is er nooit veel aan haar te zien geweest. Nee, hij heeft nooit iets aan haar gezien. Had dat dan gezegd? Weet je wel, nu laat hij het tot een soort neerbuigende opmerking maken. Nou, dat is stilistisch, vind ik zelf, redelijk zwak is dat. Dus in zo duidelijk dat stilistisch. En zo zit dat hele boek, en dat doe ik ook weer niet om dit zinnetje belachelijk te maken, maar zo zit het hele boek in elkaar. Zouden we het aanraden, Hans, dit boek, voor de lieve
mensen? Nou, ik wil zeker nog, en dat bedoel ik niet als, want ik heb jegens Daan Heerma van Vos, heb ik een soort mea culpa uitgeschreven, of dat we hem te hard hadden aangepakt. En wij pakken Manik Sarkar misschien op onze manier nu ook hard aan. Maar kijk, hij heeft de pech dat ik kwam net uit Rabal. Hè? Alle mensen die ons volgen, die weten dat we in de vorige aflevering Rabal hebben besproken. En die, ja, mijn hemel, Rabal, die weet van een Greyhound-bus, weet hij een ballet van lichaam, dat vond ik zo fantastisch, weet hij een ballet van lichaamshouden. Iedereen heeft wel eens in zo'n bus, of heeft wel eens in een bus gezeten, en die weet dat als die busreizen heel lang duren, zoals bij Greyhound-bussen dat lang duurt, dat mensen in de vreemdste houdingen gaan liggen in hun stoel, om die rit te overleven. Dus dat is zo mooi beschreven en zo levend door Rabal. Maar als je na Rabal dan in het moeras van Manik Sarkar terecht komt, dan is het erger of het betreurenswaardige voor Manik Sarkar dat alles wat in zijn proza afwezig is, en dat is nogal het nodige, dat het nagabal nog afweziger is.
Ja, hij heeft tot slot dan echt, er staat ook dat het hem langzaam tot waanzin drijft, staat er op de achterflap, die Rensing, hè, de hele situatie met het huwelijk en met de supermarkt, dat het mensen het niet meer willen. Maar zelfs die waanzin kun je niet uit het boek opmaken. Je hebt het al gelezen en je hebt niet eens door dat hij waanzinnig is geworden, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Het is echt proza waar net zo lang op geslagen is als op een slechte biefstuk, totdat hij mals is. En nog is hij niet mals. Dus dat is het ongeveer.
Dan wil ik er toch nog één laatste opmerking aan wijden, als dat nog mag. En dat is dat, dat redt dit boek absoluut niet. Hè. Laat dat duidelijk zijn, want ik vond het echt een gruwelijk voorspelbaar en inderdaad ligt een behoorlijk sentimenteel boek. Maar wat hij probeert uit te leggen, namelijk dat het ambacht zeg maar verloren gaat, of de liefde voor het vlees in dit geval, ten onder gaat in een soort vervreemdend kapitalistisch systeem, dat is in zichzelf natuurlijk waar. Dat is inderdaad wat er aan de hand is. Alleen, ja, hij beschrijft dat op een manier waar ik warm nog koud voor.
Hans, we hebben nog een ander boek. We stappen van Sarkar naar Thomas Bernhard. Een behoorlijke stap, mag ik wel zeggen.
Nou, we stappen de wereldliteratuur. Om precies te zijn is stappen we van Sarkar naar Cyril Offermans.
Ook al een behoorlijke stap, moet ik zeggen. Het is toch ook al dat je zegt, een paar treetjes omhoog, zou ik kunnen zeggen. Cyril Offermans, zoals je net al zei, al zijn leven lang, en dat is inmiddels al heel wat, literatuurbeschouwer, onder andere bij de Groene Amsterdammer, vroeger ook voor de Vrij Nederland volgens mij, vrijgevestigd literair auteur te Sittard, heeft een boek geschreven over Thomas Bernhard, Hans. Een uitwerking van een stuk in De Groene. En dat boek is nu net verschenen. En dat heet Thomas Bernhard, een beschadigd leven. En dat beschrijft, ik ga het samenvatten, Hans. Dat boek beschrijft het beschadigde leven van Thomas Bernhard.
Ja.
Klaar. Toch of niet? Ja. Dan zit ik er toch niet ver naast. Of wel?
Ja. Nou, een van de eerste dingen die me opviel. Ik heb natuurlijk in deze podcast, houd ik bijna een continu pleidooi volgens mij. Mijns ondanks, want ik vind het niet altijd, maar pleit ik voor efficiëntie. Met andere woorden, ik zeg eigenlijk tegen alle schrijvers van, denk na of je wel zo lang nodig hebt. Hè? Net zoals wij moeten nadenken of hoe lang we onze podcast maken. Maar goed, daarin worden we scherp gehouden door Erik, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
Ja.
Ik had na 100, want dit boek telt in totaal 140 pagina's. En toen dacht ik, en je kunt alles zeggen van dit boek, en ik denk dat je het daarmee eens bent, je kunt alles zeggen van dit kleine boekje, want het is 140 pagina's, een redelijk dun boekje. Maar Je krijgt in relatief korte tijd, laat ik het daar maar op houden, een vrij compleet en boeiend en interessant beeld van Thomas Bernhard. En waarom zeg ik dat? Omdat we hebben niet zo lang geleden 700 pagina's verorberd over Theo van Gogh. En bijna net zoveel pagina's over iemand als Gerrit Kouwenaar. En ik vroeg me af, na het lezen van dit tamelijk efficiënte en wat mij betreft interessante boekje, of ik ooit nog terug kan naar pillen, dikke pillen over auteurs die toch in de rangorde lager staan dan Thomas Bernhard.
Ja, dat is. Nou, het valt me sowieso op, maar dat is een zij, daar kunnen we het later nog eens over hebben, dat er veel biografieën verschijnen over niet eerste rangs figuren de laatste tijd. Isa Meijer, Isa Meijer en Annie Ramdas, nu Theo van Gogh. Het hangt er tegenaan, zeg maar, om allerlei redenen.
Ik hou niet van het woord eerste rangs of tweede rangs.
Ja, oké, dat is misschien een beetje te. Maar goed, Thomas Bernhard is natuurlijk wel eerst, dat zou je kunnen zeggen, dat is echt wereldliteratuur. Hè? Dus dat is één. Het tweede is dat dit boek natuurlijk niet, het is geen biografie. Het is meer een monografie over Thomas Bernhard. Ja, en daarin treed ik je wel bij. Het geeft een heel compleet beeld van het leven van Bernhard. En het geeft vooral zo goed beeld, omdat er de laatste jaren zijn er natuurlijk bij Vleugels en bij IJzer heel veel boeken verschenen in vertaling van Bernhard.
Ja.
Dus de boeken zijn er, maar heel veel Nederlandse lezers zullen niet weten wie was die, wat was dat voor figuur die Thomas Bernhard, wat was dat iemand eigenlijk, waarom schreef hij zo? En na dit boek weet je in ieder geval wie het was. En dat vond ik dus het goede aan het boek. Het is een goede samenvatting van het leven en werk, moet ik erbij zeggen, van Thomas Bernhard. Daarnaast vind ik dat het, je kunt wel merken dat het een uitwerking van een tijdschriftartikel is. In die zin dat het wel voor de helft bevat het citaten uit het werk van Thomas Bernhard.
Ja,
en dat vind ik soms wel een beetje veel, eerlijk gezegd. Dat remt mijn. Ik heb het liever dat Offermans iets over de auteur zelf zegt. Op 100, bladzijde 123 dan begint hij echt te filosoferen over Thomas Bernhard en over zijn verhouding tot allerlei andere schrijvers, Kafka en Beckett. En dan denk ik, ga er even door. En dan komt er even later weer iets met een citaat en over zijn boek. En, dat vind ik jammer. Ik denk dat hij er, en dat is wel een beetje tegen jouw idee in, had er misschien een iets groter boek van moeten maken met meer zijn eigen beeld van Bernhard daar nog in
formuleert. Ja, je zou het eigenlijk, zo zie ik het meer, monografie is het ook, dus dat is een correcte omschrijving, maar ik heb het gelezen en ik vind dat een heel, in die functie vind ik het dus heel erg geslaagd, als een introductie, hè, jij zei al, er zijn recentelijk veel nieuwe boeken van Thomas Bernhard verschenen. Ik zie dit als een heel toegankelijke introductie van Thomas Bernhard. En dat waardeer ik er dus ook zelf heel erg in. Ik heb een citaat van pagina 13. En dat gaat over, dat is me namelijk zelf ook opgevallen. Niet dat ik het daarom eruit pik. Maar de beginzinnen van Thomas Bernhard zijn een verhaal op zich. En dan beschrijft hij dat, Cyril Offermans dus. Die beschrijft dat, die techniek, als volgt. Zo'n openingszin heeft iets van een plotselinge ontlading, een eruptie, een explosie. De auteur heeft zich tot het uiterste voorbereid, enorm veel materiaal verzameld, maar uitsluitend in zijn hoofd en lang gewacht op het ideale moment om te beginnen. En dan komt alles er in één keer uit. De verzamelde elementen vliegen schijnbaar ongecontroleerd alle kanten uit, schijnbaar, want uiteindelijk blijkt de explosie tot in de puntjes onder controle.
Ja. Ja, dat zijn dus mooie zinnen over Bernhard. En die, dat lees ik graag.
En dat gaat nog even door, want dan heeft hij dus, vind ik, heel mooi beschreven hoe die eerste zinnen bij Bernhard proeven. En dan zegt hij, het is alsof de schrijver de lezer op de proef wil stellen. Alleen als hij hier doorheen komt, mag hij verder. Je kunt het als een toelatingstest zien, misschien ook als een waarschuwing. Weet waar je aan begint. Er wordt een uiterste aan concentratie en geduld van je gevraagd. Eenzelfde concentratie en evenveel geduld als de schrijver heeft opgebracht. De lezer wordt zijn medeplichtige.
Ja, dat is ook schitterend. Ja, dat zijn mooie formuleringen.
Laat ik het anders formuleren. Als je dit opschrijft op deze manier, dan kan de rest wat mij betreft waardeloos zijn.
Dat zeg ik niet, hè?
Dit is schitterend. Dit is schitterend opgeschreven.
Ja, hij doet het ook schitterend. Ik kan het niet anders zeggen. Ik weet nu ik wist al iets van Bernhard, maar goed, het is echt, maar het is een mooi boek, dat is één. En ten tweede is het mooi uitgegeven. Hè, door mm-hmm. fragmenten. Het ziet er prachtig uit. Ik vind het jammer genoeg te veel citaten bevatten. Het treurige is natuurlijk dat het een boek is over een auteur waar er 17, geloof ik, titels van vertaald zijn de laatste jaren. De laatste 3-4 jaar.
Mm-hmm,
dus enorm veel boeken. En het zou een vlotte introductie kunnen zijn tot die boeken, deze titel. En dan is het toch uitgegeven voor €40 bij een relatief kleine oplage van 150 exemplaren.
Mm-hmm.
Snap je wat ik een beetje wil zeggen?
Ja.
Ik bedoel daar niks negatiefs over Offermans over. Maar het is dus wereldliteratuur die ruim in vertaling beschikbaar is gekomen de laatste jaren. En dan komt er een boek over, een inleidend boek. Dat waar we het over eens zijn dat het een mooi boek is.
Ja.
Waar al... hinkt het wat mij betreft te veel op twee gedachten. Je hebt de gedachte van een uitgewerkt artikel en een mm-hmm. volledige monografie. En dan verschijnt het in 150 exemplaren in een vrij dure editie.
Ik zou bijna even naar de kerk bellen en zeggen van... kun je met Thomas Bernhard, kun je met dit boekje niet iets met McDonald's regelen?
Ja, dat we er een vouwboekje van maken. En dat dan, ja. We hebben ook gelezen in het boek trouwens... dat zelfs in die tijd al de Bernhard niets van talkshows... daar was hij niet kapot van.
Hij begreep als een van de eerste dat... als je gaat babbelen, inderdaad. Ons maar niet horen. Als je babbelt over literatuur, dan treed
dat,
je...
Dat is echt werkelijk iets waar die echt heel erg van moet walgen, zeg maar.
Dat zou je als een kritiekpuntje kunnen noemen. Is dat hij af en toe komt hij met hele stellige... Met hele stellige beweringen aan het begin van een alinea. Dat ik denk, wacht even hoor. Waar heeft hij me... ik vind dat hij heeft lekker de vaart erin, in dat hele boek. Dus je hebt het ook zo uit. En je hebt echt het idee, tenminste ik had dat idee, dat toen ik naar 140 pagina's, dat ik echt een soort overzicht had van ja, dat was Thomas Bernhard. Ook al is het dan geen biografie, maar een monografie. Maar hij komt af en toe met hele rare, stellige dingetjes. Zo zegt hij op pagina 16. Literatuur heeft altijd te maken met een gemis.
Ja, dat is...
Dan denk ik, ja, dat had je net zo goed kunnen zeggen... dat je überhaupt iets zoet heeft te maken met gemis. Ja, als je 's ochtends uit je bed komt... dan heeft dat te maken met gemis. Ja,
het heeft... Nou ja, dat is
dat
het hele...
Dat vind ik dus jammer, omdat ik vind hem dus echt hele mooi. Dat heb ik net ook voorgelezen, dat stuk over die beginzinnen van Bernhard. Dat vind ik dus ijzersterk en heel mooi opgeschreven. Maar hier, af en toe komt hij dus ook met een stoplap. En dan niet lang daarna, namelijk op pagina 17, zie je nog zo, gebeurt er nog zoiets. Maar hoe dan ook, zonder de autobiografische aandrift, is literatuur van niveau ondenkbaar.
Ja, dat zijn van die Piet Gerbrandy opmerkingen zijn dat. Hè? Van de poëzie is altijd dit en dat.
Ja, zogenaamd algemeen geldige opmerkingen. Waarvan ik denk, ja, maar dat zeg je nu in een boek over... Dat is heel erg naar Bernhard toegeschreven, zeg maar. En dit zijn, ja... Dus er zit af en toe hier en daar wel eens... Er zitten dus behalve die in jouw ogen te veel citaat in... Zit er af en toe ook een stoplapje in. Maar
ja, er zit wel eens... Maar goed, ik heb deze week een boek van hem gelezen van Offermans... Midden in het onbewoonbare, dat is een soort journaal over een heel jaar. Ja. En dat is meer uitgewerkt. Maar daar zitten ook van die opmerkingen in dat je denkt, weet je wel, ballet is, architectuur is. Dat je denkt, ja, ik weet niet of dat zo is, weet je wel. Ja, ik wil gewoon een leuk dak boven mijn hoofd. Dus er zit ook iets van een leraar, wat hij ook was in hem. Maar goed, dat klinkt het een beetje in mineur. Ik vind het een interessant boek. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ik heb meteen weer zin om Bernhard te lezen, wat ik vrij vaak heb, dus dat is op zich al goed. Ik vind het jammer dat het toch een behoorlijke, het is geen goedkoop boekje voor de bij, eventjes. Hè? Maar het is wel ik zie het voor meer dan alleen de Bernhard-fans als een aanrader, eerlijk gezegd.
Ja, en wat ik knap vind aan dit boek, en ik zou dus aanraden, als je vindt dat je €40 kunt missen, zou ik het dus aanraden. Was getekend Hans van Willigenburg, maar hoe heet het?
Voor een slagerij met een ontje meer. Ja.
Sorry?
Een slagerij met een ontje meer zou €40,
Wat ik heel knap vind, of wat me heel erg bevalt, is dus de snelheid van het boek, de gecomprimeerdheid, maar ook, hoewel je steeds voelt dat hij een bewonderaar van Bernhard is. Hij tekent die man met liefde. Is het geen dweep? Dat vind ik dus een heel grote prestatie.
Ja.
Hij dweept niet met Thomas Bernhard.
Maar, nee, of omdat het is een goede lezer.
Thomas Bernhard wordt voorgesteld ook als iemand, en dat vind ik ook heel interessant aan dit boek, is dat misschien wel anti-intellectuele houding, namelijk dat Bernhard gewoon dingen zegt als, ja, Nietzsche, dat ben ik na twee pagina's mee opgehouden.
Ja, ja, dat is ook wel, dat snap ik wel. Of bedoel, ik zeg niet dat ik het snap in de zin van dat ik het ook zou doen. Maar Bernhard moest natuurlijk provoceren ook, hè? Dat zegt hij ook wel, ja. Offermans, dat laat hij ook wel zien. Dus het is een aanrader eigenlijk, ja, voor de man.
Ja, dit is, nou echt, met de... dit is nou typisch zo'n boekje waar de CPNB, waar Evelien Aandekerk, en dat bedoel ik niet lullig naar Evelien Aandekerk, maar waarvan Evelien Aandekerk zou zeggen, ja, fantastisch, mooi, mee doorgaan. Maar sorry, breng te weinig mensen in beweging inderdaad.
Ik denk dat ik heb de oplossing voor dit boek. Je krijgt het niet bij een Happy Meal, maar je krijgt het als je bij de libreien hebt gegeten, krijg je het mee naar huis. Is dat niet fantastisch?
De Nieuwe Contrabas Podcast.
Nou, dat was hem dan. De schrikkel, of nee, wat zeg ik? De priem. De 33.
De schrikkel aflevering.
De schrikkel aflevering, ja. Dat,
ha, geef niet de anders. Ik heb het ook wel eens.
De 33ste aflevering met een priemgetal.
De 33ste aflevering met een priemgetal. Ja, Jezus werd ook 33, Hans. Dus kijk maar uit voor volgende week. Ja.
Ja. En daarin was te horen onder andere een bespreking door jou en mij van de roman, de debuutroman van Manik Sarkar Ossenkop.
Ja.
Verschenen bij Hollands Diep in 2024.
En daarna bogen we ons over het werk van Cyril Offermans, die een monografie over Thomas Bernhard schreef onder de titel Thomas Bernhard, een beschadigd leven. Uitgeverij Fragment tekende voor de fraaie uitgave, verschenen in 2024, ook dit jaar.
Ik weet niet hoe het met jou is, Kretje, maar ik... Die Evelien Aandekerk straling, die voel ik nog steeds.
Ja, ik ook. Ja, nou en of, elke dag. Ja. Ik sta elke dag even in de houding voor de boekenkast, heb ik. Ja, voor zover ik nog in de houding kan staan, moet ik erbij zeggen. Het is meer een soort kromme eik die je bijna omvalt, die dan voor de boekenkast staat. Maar goed, en dan denk ik de hele dag, wat zou Evelien hiervan vinden? Heb je dat niet? Ik heb dat heel vaak. Paula wordt al een beetje jaloers. Dan zegt ze, hou eens op over Evelien. Dat gezeur over Evelien hier in huis de hele dag.
Ja. Maar vooral dat woordje moet in dat zinnetje, jullie moeten doorgaan met deze podcast.
Ja.
Dat voel ik heel, dat is een soort steun in mijn onderrug. Waarvan ik denk, wil ik die steun voelen of wil ik tegendruk geven? Ik weet het niet.
Ze duwt, maar vinden we het fijn? Dat is de vraag. Misschien moet Erik er een jingle van maken. Jullie moeten doorgaan. Dat we dat steeds tussendoor af en toe... Dat we dat ook als ringtone voor elkaar kunnen maken misschien. In het WhatsApp-groepje. Dat we dan, je moet doorgaan. Dat we dat steeds horen. En op de duur moet je dan wel. Hè? Dus dat is toch weer de kracht van marketing die hier blijkt. Hè? Je gaat je toch afvragen, moet ik er wat mee met deze dingen? Ja. Ik vind het wel knap dat ze het voor elkaar heeft gekregen. Dat wel.
Ja, ja.
Maar het speltje hebben we nog niet, Hans. Maar goed, nee, okay, we zullen nog... niet zeuren. Nee.
Ja.
Ja, we moeten wat bekender worden. Maar goed, het was toch... moeten we doorgaan? Dat wordt de centrale vraag tot eind van het jaar, Hans. Dat gaat het worden, ja.
En hoeveel mensen moeten we in beweging krijgen? Okay.
Hoeveel mensen moeten in de houding komen te staan?
Aan de kerk.
Hoeveel happy meals moeten we gaan rondbrengen, Hans? Of moeten we juist in plaats van gaan podcasten Happy Meals gaan rondbrengen? Dat kan ook nog natuurlijk. Met kleine CPNB-boekjes erin.
Ja, ja. In marketing heet dat een carrière switch.
Ja, ik denk als ik dan Happy Meal bezorger word, dat ik dan de Happy Meals met boekjes, dan verander ik die in een Happy Meal met een speeltje. Dan zeg ik dat de boekjes waren uitverkocht. Dan laat ik al die boekjes zo in het magazijn liggen. Dan wordt steeds grotere stapels. Ja. Nou, goed, oké. Okay. Ja, we zijn eruit, geloof ik, voor deze week, of niet? En we moeten zeker. Peer nog bedanken. Peer Hommel, bedankt voor de bijdrage.
Tot 138, Kretje.
Geen priemgetal, godzijdank. Maar 139 weer wel. Dus er staat ons wat te wachten, Hans. Tot de volgende week. Ciao, ciao. Tjoe, tjoe.
Tjoe, tjoe.
Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat jullie met deze podcast doorgaan.
Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast?
Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook Golden Supporter worden voor 104 euro en Platinum Supporter voor 208 euro per jaar.
En wat krijg je daarvoor terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog. Hup, hup, hup. Hup.
De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.